Groot is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij met elkaar uit Psalm 72 en daarvan het eerste vers. Psalm 72 vers 1. Geef Heer de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan het koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Dan zal hij al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en vast. En uw ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht. 72 vers 1. Luisteren wij nu naar het woord des Heren, dat u zal worden voorgelezen uit het boek der psalmen, psalm 110. Psalm 110, waarna wij zingen psalm 21, vers 5. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het ijl aan hem bewezen. Na de schriftlezing 21, vers 5, doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof.
Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal den scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. In heilig sieraad, uit de baarmoeder des dageraads, zal u de dauw uw jeugd zijn. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen zijn storens. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op den weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen.
Tot grondslag van het catechetisch onderwijs vindt ge in Psalm 110 het eerste vers. Psalm 110 vers 1, waar Gods woord onze tekst al dus luidt. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit tot mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben, tot een voetbank uw voeten. Op deze en meer andere uitspraken van Gods woord is gegrond het onderwijs, de Heidelbergse Catechismus, zondag 19. Bij vraag 50 van zondag 19 gevraagd wordt, waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods? Dat is het antwoord, terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, omdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd, zij de christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Vraag 51. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Dat is het antwoord. Eerstelijk dat hij door zijn heilige geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Vraag 52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat is het antwoord, dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijne en mijne vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Zoeken wij met elkander het aangezicht des Heren. Het is weer een onderscheiden voorrecht, o Heren, dat gij ons vergunt, dat we nog weer andermaal op deze nieuwe dag mogen zijn samengekomen in uw bedehuis, om weer te luisteren wat gij tot ons te zeggen hebt. En ach, Heere, wilt u dan zelf onze oren doorboren en onze harten openen? Want ze staan open voor al de dingen die geen wezen en geen waarde hebben. Naar de zonde, naar de wereld, naar de begeerlijkheden. En ze zijn gesloten voor u en het uwe en wat een eeuwige waarde heeft. Maar mocht u ze komen te openen, onze harten, om nog acht te mogen geven, Heere, op uw stem. De stem van uw woord, omdat wij, Heren, daaronder leren bukken en buigen, aan uw voeten gebracht mogen worden, O verheerlijkte Christus aan de rechterhand uw vaders, om o Heere daar in het stof te buigen, onze schuld en zonde te beleiden voor u, verzoening en vergeving te zoeken en te mogen vinden in dat alles reinigend bloed van u, die daartoe uzelf in het gericht gegeven hebt, om voor een schuldig volk te betalen en te verzoenen. Ach, Heere, mocht u daar plaats voor maken, dat we u toch als schuld overnemende borg hier in dit leven zouden nodig krijgen. Want eenmaal zult gij ook komen als de rechter. En dat zal ontzaggelijk zijn voor al degenen die zo gestorven zijn zoals ze geboren zijn en leven. Om dan het eindoordeel te ontvangen. Heere, dat u daartoe ons eraan wilt ontdekken. Omdat we nog aan deze kant van het graf onze rechter om genade smeken. En in de weg der ontdekking ook die borg en middelaar mogen inroepen, zonen David, ontferm u mijne, om in uw bloedwonden nog reiniging en genezing te mogen vinden. Daartoe wilt ge nog die weg, Heere, bekendmaken, die in het evangelie der zaligheid hebt willen openbaren. Ach, we smeken van u, dat gij het al heilige wilt aan onze harten, omdat het niet eenmaal tegen ons zal moeten getuigen, al die arbeid die ge nog te kosten legt, maar dat het nog tot een eeuwige zegen mocht strekken. Och Heere, kom de wonder uw genade dan nog te verheerlijken, onder ouderen en onder jongeren. U staat geen leeftijd in de weg. Wil u nog grijpen in het hart? Wil u nog redden die ten dode wankelen? En wil zo nog uw genade heerlijk maken en het werk van uw geest. Want daartoe bewijst ge ook het hoofd uw duurgekochte kerk te zijn, wat ge zondaren nog trekt uit de macht der duisternis en aan u komt te verbinden. Wil u dat ook in dit avontuur nog komen te bewijzen, omdat zo ook uw naam groot gemaakt mag worden. En er blijdschap in de hemel zij en gejuich in de tenten der rechtvaardigen over een zondaar die zich bekeert. Heere, versterk u ook wat gij gevrocht hebt. Ach, Heere, er is een volk dat wanneer het denkt aan die wederkomst, dat het dan met zoveel vragen vervuld is en met zoveel vrezen, zal ik eenmaal voor hem kunnen verschijnen zonder verschrikking. Want o Heere, dan weet u het hoe het bij de zulken is die van verre staan. Ach Heere, mocht u dan naderbij brengen, wil u dat geloof doen doorbreken, om u te mogen omhelzen en om in u alles te zoeken en te vinden wat het nodig heeft, om in uw gerechtigheid, in uw bloed, die bedekking en verzoening te mogen vinden, omdat zo ook zij tot een zalige troost en wetenschap des geloofs mogen komen. De schuld uw schuld hebt uit uw boek gedaan. O Heere, laat uw volk het ook nog meer en meer mogen inleven. En welke weldaden dat gij hebt verworven, maar dat gij nu ook als het hoofd uw kerk wilt schenken. Heere, dat gij de hemelse gaven uitgiet, om dat volk daar maar weer mede zo te bedelen, Heere, dat het door die gaven ook verwaardigd mag worden, om hier een zoutend zout en een lichtend licht bevonden te worden, en uitdelers van de menigerlei genade God. Dat is toch de roeping van dat volk dat gij getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Ach Heer, het leeft vaak zo van verre, het is vaak zo alles onder de as. Heere, daar gaat zo weinig ook van dat volk uit in deze donkere tijden. Ze gaan zo vaak met een zwijgende mond over de aarde. En dat is toch hun schuld. Laat schuld nog weer een schuld mogen worden. En wil gij het weer op de rechte plaats brengen. om zo ook, Heere, bij vernieuwing als ontlederden vervulling te mogen vinden met die hemelse gaven. Want, Heere, daar komt ge de vrede in te schenken. Wil gij zo uw volk ook sterken op de levend weg. Wil het juk van hun kinderbakken nog eens afnemen en wil u nog voeder toereiken. O Heere, dat u even het trouw van uw verbond nog doen delen in uw heil, dat ze het ook weer levendig mogen ervaren, dat gij uw kerk en uw volk bij de verworven verlossing beschut en behoudt. O Heere, dat nou de zaligheid eeuwig vast ligt in die borg en in zijn werk. Ja, Heere, in u, de verkiezende liefde van de drie-enige God. En mocht gij ook daaruit nog weer doen leven en doen wandelen voor uw aangezicht in verootmoediging. Heere, met de wetenschap dat we dat aan zulke hebben willen bewijzen, op zulke hebben willen neerzien, dan kan het nooit anders. Dan zullen ze groot en hoog van u spreken en klein van zichzelf. En dan zal er de gunning komen, Heere. O, wil uw volk daar de beleving van schenken. Wil zo in ieder gedenken aan dat gij weet dat we nodig hebben. En wil gij ook gedenken aan onze zieken. Zoudt u nog de middelen willen zegenen tot herstel en verblijden door uw daden. Mocht u ook aan de avond van het leven het licht maken bij de bejaarden. Wil weduwen en wezen, weet u daar het troosten en sterken in hun weg, de weg der beproeving. O Heere, dat het waarlijk beproeving mag zijn, waarin dat het echte werk ook mag uitkomen. Dan is het ook nodig, Heere, en daartoe kunt en wilt gij ook die wegen gebruiken, om dat echte werk van u in hen te schenken, of bij de voortgang te versterken. Wil u gedenken, Heer, aan alle arbeid in uw koninkrijk? Zegen gij die arbeid, ook van het onderzoek van uw woord. Ach, geef meerdere behoefte om dat woord te onderzoeken. O Heer, wat het is zo nodig in deze dagen, in deze tijden van diep verval. Och, Heer, mocht gij ook willen sterken uw gaarne getrouwe knechten. Ja, wil ze getrouw maken, o Heer. Ook hem aan de avond van deze dag en deze plaats. Och, Heere, willen daar diep van doordringen. Het geweldige verantwoordelijke werk dat hij op zijn schouder gezet hebt. Daarom daarin ook u nodig te hebben, want wie is tot deze dingen bekwaam? Om, o Heere, ieder zijn bescheiden deel te geven. Ah, wat is dan noodzakelijk die bediening van uw heilige geest? Ah, wil hij die nog schenken? En zo ook zijn verstand en hart ermede vervullen, opdat hij zo ook uw woord mag doen horen. En dat hij het op zijn hart wil binden, de ernst ook van de zielen die aan zijn zorgen zijn toebetrouwd. O, dat hij nog af mocht manen van de weg des verderfs en heen mocht wijzen naar die enige weg des behouds. Maar willen we ook zelf de kracht van uw woord nog aan zijn hart doen ervaren. En doe hem delen in uw volks genoegen. Zie dan zo in gunst en genade neder. Gedenk al wat op uw zegen hoopt en wacht. Gedenk onze jonge mensen militaire dienst. O Heere, bewaart u ze, sterk u ze. En wilt u ook genade geven dat ze in alle eenvoud zich uw woord en uw opvoeding niet mogen schamen. Heere, dat ze ook bij u recht mogen nodig hebben, want ge zult niet beschamen die het van u verwachten. Zo leggen we dan al de noden en behoeften voor u ter neder. Wil gij ze nog genadelijk vervullen, niet omdat wij dat waardig zijn, maar dat gij dat wilde doen in de vergeving van al onze zonden, om uw grote naams, om Jezus wil. Amen. Geliefden, rijk en heerlijk was de verhoging voor Jozef. Uit de diepte van zijn vernedering en van zijn verachting. Dat hij tot een hoofd en tot onderkoning
over Egypte werd gesteld, maar daarmede ook de rijke zegen eraan verbonden was. De Heere hem ook heeft willen gebruiken als de onderhouder van heel zijn volk. De Zafnat Panaanea, de behouder des levens. Zo werd Jozef in zekere zin ook door Gods genade en door Gods wijsheid gezet tot zegeningen. Daarin is Jozef wel een treffend type van de Heere Jezus, die na zijn diepe vernedering zo uitermate verhoogd is, dat uitkwam in zijn opstanding, in zijn hemelvaart. Maar die hemelvaart is niet het einde van zijn werk, wel van zijn werk op aarde, het werk der verwerving van de zaligheid. Maar liefde, niet in de hemel, want op die hemelvaart volgt de derde trap van zijn verhoging, het zitten aan de rechterhand des Vaders. En daar zet hij het werk voort, namelijk het werk der toepassing van zijn weldaden door zijn woord en door zijn geest. En zo is die hemelvaart niet een verarming voor de kerk geworden, maar een verrijking, want nu kan hij vanuit de rechterhand des Vaders allen helpen die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Want hij zit daar als het hoofd zijner duur gekochte kerk, en daarmede is hem bewezen door de Vader de hoogste eer, als dat hij gesteld is geworden tot het hoofd der gemeente. En dat u de Vader het regeerbeleid aan dat hoofd heeft gegeven. Niet dat de Vader afstand van de regering heeft gedaan, maar de Vader regeert nu door zijn Zoon, door de middelaar, Jezus Christus. Daarom heert hij zijn kerk door zijn woord en geest namens de Vader, om u door zijn woord en geest een bruidkerk toe te bereiden, die eenmaal daar zal staan als een bruid zonder vlek en zonder rimpel, om die bruid aan de Vader voor te stellen. Maar ook wat zijn werk zal zijn als hoofd, dat hij eenmaal de rechter zal zijn over de levenden en de doden in de grote dag van zijn wederkomst. Zie geliefde, dat is verbonden aan deze derde trap van Christus verhoging, het zitten aan de rechterhand des Vaders. En dat willen wij nader met de hulp des Heren nader gaan overdenken. Christus verhoogd aan de rechterhand des Vaders. En wel als het werkende hoofd en als de toekomstige rechter. Christus verhoogd aan de rechterhand des Vaders als als het werkende hoofd en als de toekomstige rechter. En mocht de Heere zijn woord heilig aan onze harten, omdat wij ook voor en toe bereid mogen worden voor die ontzaglijke komst op de wolken des hemels, en hem hier als enige borg en middelaar onze nameloze schuld mogen inroepen, om bij de voortgang ook in zijn heil mag delen. Laat ons daar eerst van gaan zingen. En wel uit Psalm 89, de verzen 10 en 11. U zult dan weer gelegenheid vinden om uw sabbatgave uit te reiken. Geef de Heer dat te doen met een hoogmoedig en blijmoedig hart. En ik zegende u en uw gave. Psalm 89. vrienden, het moet al onze aandacht getroffen hebben bij de overdenking van de hemelvaart van Christus. Dat Christus ten hemel is gevaren, maar dat wij ook lezen dat hij opgenomen is. Daar zij het zagen, dat wij stoppen daad des vaders. O geliefde, de vader had zijn zoon nooit opgenomen, wanneer die zoon niet volkomen had voldaan aan het recht des vaders. Maar daar hebt u het bewijs, dat het offer zo volkomen was, en dat Christus zo volkomen al de deugden Gods heeft opgeluisterd, en voor zijn volk de schuld betaald heeft, dat de vader volkomen voldaan is geweest. Dat is gebleken in de opstanding, daar heeft de vader als het ware de kwitantie al gegeven van zijn voldaan zijn. Maar in dat opnemen in den hemel is het een duidelijke bevestiging. En ook de bijzondere eer die de vader de middelaar heeft toegekend. Namelijk door hem aan zijn rechterhand te plaatsen. Want dat was een bijzondere eer. Het is reeds onder de mensen altijd een eerbetoon wanneer gij uw meerdere aan uw rechterhand laat gaan. Dat was ook duidelijk bij Salomo, bij de moeder van Salomo. Toen de moeder van Salomo tot haar zoon gebracht werd, lezen wij dat Salomo zijn moeder aan zijn rechterhand plaatste. Dat was dus een betoning van bijzondere eer en eerbied. Wel, dure liefden, zo heeft de vader de hoogste eer bewezen op het volbrachte werk van zijn zoon als middelaar door hem aan zijn rechterhand te plaatsen. Om nu het regeerbeleid in zijn handen te leggen. O, zie, dat is reeds voorzegd. We hebben u laten voorlezen Psalm 110 en onze tekst verklaart het. En het is ook in Psalm 2 zo duidelijk geprofeteerd. Het is ook afgebeeld. We hebben u herinnerd aan de geschiedenis van Jozef. We zouden ook kunnen noemen de geschiedenis van David, dat hij door de weg van diepe vernedering tot koning gezalfd is en tot de troon gebracht is. En zo is het ook Christus. Nadat hij zo nameloos geleden heeft, ook uitermate verhoogd is. En toen is hem het loon gegeven dat hem in die vrederaad was toegekend. Eis van mij, en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Daarom heeft God de Vader hem aan zijn rechterhand plaatsende gesteld tot een hoofd over zijn gemeente in de allereerste plaats. Want zo krijgt die dat zitten aan de rechterhand des vaders de allerrijkste betekenis voor de kerk hier op aarde. Christus is gesteld tot een hoofd. U kunt dat duidelijk lezen in Efeze 1, ook in Colossense 1 vers 18. En hij is tot een hoofd der gemeente gegeven, namelijk om die gemeente te vervullen, zoals wij straks willen horen met zijn hemelse gaven. Zie, liefden, we moeten hier even onderscheiden tussen de begrippen middelaar, borg en hoofd. Velen dat deze benamingen door elkander halen en niet onderscheiden. En dan brengt dat allerlei verkeerde gevolgen met zich in de beschouwing van de waarheid. Geliefden, het is één en dezelfde persoon, Jezus Christus, de Zoon Gods, die in de allereerste plaats als middelaar gesteld is. Wat is een middelaar? Een middelaar is een tussenpersoon die tussen twee partijen instaat om die twee partijen tot elkander te brengen. Dus als middelaar staat hij tussen God en zijn volk. Maar Christus is ook een borg. En wat is een borg, geliefden? Een borg staat niet tussen twee partijen, maar een borg treedt op voor iemand. Als u schulden hebt, dan zal die borg voor u moeten optreden wanneer hij in gebreken blijft om die schulden te betalen. Dus het middelaar staat tussenin. Een borg treedt op voor iemand. Zo ook Christus. Oh, dan is hij de borg die gaan staan is voor een schuldig volk, om voor dat schuldige volk te betalen, gelijk hij gedaan heeft. Maar liefde, een hoofd staat niet tussenin, treedt niet op voor, maar een hoofd is iemand die gesteld is over anderen. Onze geëerbiedigde vorstin is het hoofd van haar volk, is gesteld over haar volk, gelijk ook onze overheid. Een vader is het hoofd van het gezin, is gesteld over zijn gezin. Zo ook Christus, in de allerhoogste zin van het woord. Christus is ook hoofd over zijn gemeente, over zijn kerk. Dat houdt een rijke gedachte in. Christus is de middelaar die voor zijn volk, die tussen zijn volk en de vertorende God tussen treedt. Hij is ook borg, omdat hij de schuld voor zijn volk betaald heeft. Maar hij is ook gesteld tot een hoofd. En dat houdt, zeiden we, bijzondere eer in. Dat is het loon dat hij op zijn middelaarswerk heeft gekregen. Namelijk dat hij nu ook zeggenschap over zijn gemeente heeft gekregen. Ja, dat hoofd zijn over zijn gemeente houdt tweeërlei in. In de eerste plaats, dat wijst op een levensverband. Uw hoofd en uw lichaam behoren bij elkaar. Uw lichaam wordt als het ware geleid door uw hoofd. En zo is het in de hoogste zin van het woord. Met eerbied gezegd, Christus is het hoofd. Zij de gemeente, maar over zijn lichaam. En nu is dat lichaam in levensverband gezet met het hoofd. Want dat lichaam, dat volk, geliefden, die levende kerk, die is er alleen omdat zij ontstaan is uit dat hoofd. Want hij heeft haar door de kracht van zijn woord en geest wedergeboren. En ze zijn in hem ingeplant. En zie, geliefden, heeft Christus het leven verworven. Opdat hij nu als het hoofd het leven ook zou geven aan zijn volk. Dan is het ook zo dat volk door zijn genade, door die implanting, in levensrelatie met Christus gesteld is. Zodat de kerk, zodat dat volk alleen leven kan en mag uit haar hoofd. Als hoofd voedt hij zijn gemeente. en doet hij haar ook voortbestaan. Dat is de eerste gedachte die aan hoofd verbonden is in levensgemeenschap met het lichaam. De tweede betekenis en gedachte is van hoofd, dat Christus ook zeggenschap over zijn gemeente heeft gekregen. Namelijk zo dat Christus zijn gemeente, zijn kerk regeert. En dan staat er dit zo treffend in de beantwoording van die vraag, waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand God, terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijze als het hoofd zijner christelijke kerk. In de eerste plaats, die christelijke kerk, geliefden, die is niet opgekomen op het initiatief van mensen, dat enkele gelovigen gezegd zouden hebben, wij gaan een kerk vormen, een gemeente. Nee, geliefden, die gemeente is ontstaan, die christelijke kerk, uit het hoofd Christus. Hij heeft haar zelf ingesteld. Hij heeft de apostelen uitgezonden om de ambten in te stellen, om de gemeenten te verordenen. En zo heeft Christus nu het regeerbeleid gekregen als hoofd over die gemeente, over die christelijke kerk. Om namelijk nu die kerk te regeren en te besturen. En nu zei ik dat er zo treffend staat, hij bewijst zichzelf als het hoofd over zijn gemeente. Wat wil dat dus zeggen? Zie, hij bewijst het hier op aarde, dat hij als het hoofd in den hemel zit. Dan bewijst hij het hier op aarde. Waardoor? Door dat lichaam, door die levende lidmaten, die aan hem door het geloof verbonden zijn geworden, ook het leven schenkt. Om het eenvoudig duidelijk te maken, als u een kind des Heren ontmoet, een levend gemaakte zondaar, iemand die waarachtig God vreest en het werk der genade mag kennen en mag openbaren in de vrucht, dan is de zulke een levend bewijs ervan, dat Christus daar als het hoofd zit. We vragen wel eens naar bewijzen, niet jonge mensen? Dat is te begrijpen hoor, ook ouderen. Ja, we zouden toch zo graag eens willen bewezen zien, ook dat Christus er is. Wel nu, daar heb u het levend bewijs. Als u iemand mag ontmoeten, die waarlijk God weet, die van dood levend is gemaakt, geen praten. En napraten, oh nee, en dat kan allemaal mooi en heel prachtig en duidelijk zijn, dat je als het ware het verschil niet kan bemerken. Maar toch, die erover praat alleen met zijn verstand en die de dingen, ook de geestelijke dingen, napraat. Zie je, lieden, daar zit geen leven in. Daar zit geen liefde in. Altijd de eigenschap van het echte werk des geloofs en der genade, dan komt er toch de warmte van de liefde Gods in de gunning uit. Nu, wanneer je zo iemand mag ontmoeten, en laat ik het dan nog eens kort herhalen, die God vreest en die het duidelijk in de vrucht van zijn leven laat blijken, dan, geliefde, dan heb u daarin een levend bewijs dat Christus aan de rechterhand des Vaders zit en dat hij daar is, het hoofd van zijn gemeente. Daar bewijst hij te zijn. Maar weet je hoe hij dat ook bewijst? Dat bewijst hij hier ook door, dat hij zeggenschap heeft gekregen. dat de Vader het regeerbeleid in zijn handen heeft gegeven. Om nu namens de Vader zijn kerk te regeren. En wat houdt dat in? Dat houdt ook dit in. Dat hij arme zondaren uit de dood komt te verlossen. En aan hem en aan zijn koninkrijk komt te verbinden. O, die hij roept uit Egypte. Met een krachtdadige roeping. Waardoor de zoon de zondaar opleert staan uit het graf der zonde. En verbonden wordt aan de Heere en aan zijn dienst. O, geliefde, en dan heb je daarin het dan ziet je in de zoken het bewijs. Dat hij het hoofd zijner gemeente is. Maar nu zal het er voor u en voor mij op aankomen, geliefden, of wij dan ook zelf dat bewijs mogen zijn. Dat wil zeggen, of we ook uit de dood tot het leven zijn gebracht. Of we met Egypte hebben leren breken. En dat we de lust en liefde hebben gekregen tot de Heere en tot zijn dienst. In de weg van de waarachtige verootmoediging en de waarachtige de bekering, zoals Paulus mocht openbaren, wanneer hij smeekt de Heere, wat wilt hij dat ik doen zal. O, geliefden, zelf is het bewijs te mogen worden, dat hij dat regerend hoofd is, dat hij door de kracht van zijn woord en geest zondaren aan zijn gezegende voeten komt te brengen, met smeking en met geween. En wie aan zijn voeten niet gebracht is, met smeking en met geween, o geliefden, dan kan het nooit het echte werk zijner genade zijn, het zuivere werk van hem. Ik zei er net, dan is het namaak, dan is het zorga. Het komt op de beleving aan. Zie geliefden, maar wat een weldaad, o, uit die ontzaglijke macht der duisternis verlost te worden. Ach, om waarlijk in de vrijheid gezet te worden, die daar ligt in den Heere en in zijn dienst. Ach, dat we er toch niet overheen mogen leven. Maar wat ik u zou willen aanraden en toebidden is dit. Smeek nog die verheerlijkte Christus, dat hij ook van uw leven bewijs wil maken, door uw hart te vernieuwen. Door uw hart te verootmoedigen en te doen breken en aan zijn voeten in ootmoed neer te buigen. Zalig wie die plaatsjes in zijn leven mag kennen van dat opgeven van alles. De wapens neer te leggen die we zo menigmaal tegen hem opgeheven hebben. Het zij goddeloos of het zij op vrome wijze. Maar aan zijn voeten mogen buigen in het stof, zalig bukken en zalig buigen. Dan zitten er in ons midden ook de zonden die op dat ogenblik moeten zeggen, o Heer, dat wanneer het op dat plaatsje mocht teruggebracht worden. Want al hebben ze dan in zichzelf niet, maar ze zouden het voor geen duizend werelden willen missen, te bukken en te buigen voor de Heer. Het eerlijk en openlijk alles aan hem te beleiden en te smeken om zijn genade en ontferming. Zo bewijst hij te zijn het hoofd zijner christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. En zie geliefden, wat doet hij nu als het hoofd der kerk, die dus in levensgemeenschap met zijn lichaam is gekomen. Het lichaam in levensgemeenschap met hem als het hoofd is gekomen. Door de levendmakende weldaad. En dat hij zeggenschap heeft gekregen over zijn kerk. Dat hij zijn kerk regeert. Dat komt ook hierin uit. Dat is de rijke nuttigheid die deze heerlijkheid van het hoofd Christus zijn kerk komt te betonen en te geven. En wat is die nuttigheid? Eerstelijk dat hij door zijn heilige geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Let u er wel op, geliefden, de hemelse gaven giet hij uit op zijn lidmaten. Wie zijn dat? Zijn dat alle die uit christelijke ouders geboren zijn? Zijn dat alle gedoopten? Zijn dat zonder meer alle die de lijdenis gedaan hebben? En allemaal die aan het avondmaal gaan? Och, geliefden, als ik laatste punt even neem. De zovelen, ik spreek in het algemeen, in alle kerken. De zovelen, die vaak aan het avondmaal toestromen. Oh, dan zou dat eigenlijk het bewijs moeten zijn. Dat zijn nou allemaal van die levende lidmaten. Maar nou gaan we in de praktijk van het leven kijken. En hoe openbaart zich dat nou in de vrucht? Want dat moet om met elkaar kloppen. En oh, geliefde, helaas. Wat blijkt er dan ontzaggelijk weinig van. Waardoor we dus tot de conclusie moeten komen. En in zonderheid, God weet hetzelfde. Dat dan dat aangaan slechts een uiterlijke vorm is. Waar de Heere van zegt, ik vermag uw verbodsdagen niet. En waar het wezen, de waarachtige honger en dorst ontbreekt. Ik noem maar eens één punt. Het gaat over die levende lidmaten. Geliefde, we worden een lidmaat van Christus. Door wedergeboorte. Door het werk van de Heilige Geest in het hart. Door de vernieuwing van het hart. De ware droefheid naar God. Het hartelijk berouw over de zonde. De honger en dorst naar de Heer en naar zijn heil. De lust om in zijn wegen te wandelen. Daarin openbaart zich die levendmakende weldaad. Wel, uw geliefden, in wie die levendmakende weldaad verheerlijk wordt. Het zij bij de aanvang of bij de voortgang. Zijn de levende lidmaten geworden van het hoofd Jezus Christus. En over die levende lidmaten gaat het. En in die levende lidmaten stort hij uit de hemelse gaven. Ja, geliefde, want hij gooit met eerbied gezegd zijn gaven niet te grabbel. Hij maakt plaats voor zijn gaven. Wel, nu dat ziet ge, in die levende lidmaten komt hij nu plaats te maken voor die hemelse gaven. Wat zijn dat, die hemelse gaven? Wel, geliefde, dat is de kennis van de Heere, de kennis van zichzelf, de kennis van de weg der zaligheid. Dat is het onmisbare geloof, dat verenigt met de Heere. Dat is de leidzaamheid, dat is de hoop. En dat zijn de weldaden van Christus, zijn gerechtigheid en heiligheid, die hij verworven heeft. Kostelijke hemelse gaven. Die komen dus niet van de aarde, maar die komen uit de hemel. Want daar zit het hoofd, Jezus Christus, rechterhand des Vaders. En van daaruit giet hij die hemelse gaven uit. En geliefden, daar maakt hij plaats voor zijn. En dat is juist zo weer duidelijk. Want die levende lidmaten, die hebben iets in zichzelf. O geliefden, die er maar aanhangt. Als een dode rank aan de wijnstok. Wel, geliefden, dat zijn aangehangen vruchten. Dat zijn geen levende vruchten. Daar wordt het leven gemist. Die hebben zich ook nooit arm en leeg leren kennen. Dat zijn de rijken en de verrijkten in zichzelf. Die mensen die hebben altijd geloof. En die mensen kunnen altijd blij zijn. En die mensen kunnen altijd zingen. En gehoort ze nooit, uit diepte van ellende roep ik tot God met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw eens maar, moeten ze trouwens iets van hebben ook. Dat beschouwen ze allemaal als ziekelijkheid en als ouderwets. Maar geliefde, dat is niet het uitstorten van de hemelse gaven hoor. Nee hoor, pas op, laat u niet misleiden. En ze kunnen het wel mooi voorstellen. En ze komen als het ware in extase. Als ze over die hemelse gaven spreken. Dat zij dus een kind van God zijn. Dat zij blij zijn. En dat zij het geloof hebben. Maar ze zijn nog nooit leeg geweest. En liefde, dat doet Christus toch als het hoofd. Hij ontledigt eerst. Hij maakt eerst arm. En dat zeggen niet de dominees en de mensen. Nee, dat zegt Gods woord. Daar heeft Hanna van gezongen in haar lofzang. De Heere maakt arm en hij maakt rijk. Daar heeft Maria van gezongen in haar schone lofzang. Rijken zendt hij ledig weg, maar armen komt hij met goederen te vervullen. Dat heeft Jezus zelf gezegd. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. O, is u al eens recht arm geworden? Verstaat u daar iets van? Wat die vrouw mocht ervaren, die tot Elisa kwam, die zulke schulden had. En de schuldeiser was gekomen om haar beide jongens weg te nemen, om tot zich te nemen als slaven. En o, geliefden, in de nood van haar leven gaat ze tot Elisa, wat ze moet doen. En de Heer geeft Elisa wijsheid, wat zal ik u doen? En dan zegt hij, nou, ga heen. Dan moet je je beide zonen in huis nemen. En dan moet je heen gaan en dan moet je allemaal van je buren lege vaten laten aanbrengen. Stuur de jongens er maar op uit, allemaal lege vaten. Daarna moet u in uw huis gaan met uw jongens. De vrouw doet dat. Ze zendt die jongens allemaal bij de buren lege potten en pannen te halen. Voor het woordje vaten staat dat het geen mooie gepolijste vaten hoefde te zijn, maar grof aardewerk, dat hinderde niet, als ze maar leeg waren. En ze komt ze allemaal te vergaderen. En niet de ene op de andere, schots en scheef door elkaar, maar allemaal moesten die ledige vaten netjes uitzetten. En toen gebeurde het wonder. Ze met haar zonen in huis was. Dat zij, die ledige vaten, gevuld werden met de olie. En wat Elisa dan zegt, als er geen vat meer was. Nou, nu zegt hij, ga heen, verkoop de olie en betaal uw schulden. En uw zonen zijn vrij. Wat een beeld, geliefde. Wat een beeld van het werk des Heren. Van het werk van die verhoogde Christus. Die eerst ledige vaten maakt. Die ontledigt. O geliefden, is u alles een leeg vat mogen worden? Weet u wat dan zo treffend is? O, dat is dit, om dan uw noden en behoeften aan de Heere bekend te maken. Uw ellendigheid, uw zonde, uw armoede. En dan zegt de Heere, zet nou al die ledige vaten allemaal maar uit. Voor mijn aangezicht. O geliefden, dan is het zo troostvol. Dan mogen ze al die noden en behoeften, al die ledige vaten, voor den Heer uitzetten. En o, geliefde, laat de Heer dan staan. O, als er vanavond is waren, die ledige vaten mochten uitzetten, de troon vanavond, dan kon de Heer ze vanavond mochten vervullen. Op zijn tijd en wijze, uit zijn rijke volheid. Want dan is er bij de Heere geen krimp. O nee, vraag het dan maar aan degene die leed, waar de Heere die ledige vaatjes vervuld heeft. O, dan is er zo'n overvloed. Daarom staat er ook die de hemelse gaven niet zomaar, nou ja, toedeelt zo zuinigjes aan. Nee, daar staat die de hemelse gaven uitgiet. O geliefden, dan is er zo'n volheid, één kruimeltje van die genade van den Heere. Och, dat vervult u heel het leden hart. Eén blijk van die eeuwige liefde van den Heere, jegens schuldigen, jegens vijanden, zoals die ledige vaten ze leren kennen. O geliefden, dan vloeit het hart als het ware over. Dan kunnen ze het niet op. Dan zinken ze in verwondering en aanbidding weg. Dan roepen ze uit, o Heere, en dat aan zulke die nu de eeuwige dood verdiend hebben. De eeuwige vloek. En die nu mogen krijgen die hemelse gaven. En die hemelse gaven, die smaken zo lekker. Die smaken zo zoet. En die zal eens mogen proeven. O, vraag er toch maar om dat de Heere u maar een leeg vat maakt. En dat u dan dat ledige vat eruit mag zetten. Want er is bij hem zulke een volheid. Oh, er is zulke volheid, dat als die alle kinderen en alle mensen hier in de kerk en in Urk en in ons vaderland leeg zou maken, dan zou er zulke volheid zijn, dat allen zouden vervuld worden. Er is geen krimp bij den Heere, hoor. Oh, heb u wel eens zulke goede gedachten van den Heere gekregen? Dan heb u slechte gedachten van uzelf gekregen. Dan zeg u, Heere, wat ben ik toch een dwaas, wat ben ik toch een misgunnend mens. Maar als de Heere die uit die overvloed van zijn hemelse gaven komt toe te dienen, oh, dan is er de vrede en de blijdschap, de ware vrede en de ware blijdschap, niet de surrogaatblijdschap, maar de ware blijdschap in den Heere aan verbonden. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachten aan de wilde overvloed van uw gunst, die roemen wij elkeen en juichen van al uw gerechtigheid. En u is dat ook zijn eer. Maar we mogen ook zeggen, het is zijn lust om die gave uit te storten, uit te gieten. Want geliefden, ach, hij wil zijn gave kwijt, daarom is het maar zo jammer dat er in onze tijd zo weinig arme mensen zijn. Ja, ik bedoel die in de wereld, maar ik bedoel in de kerk. Zo weinig arme mensen. Je ontmoet zo heel veel mensen, ernstige mensen. Ja, en toch, ze hebben wat. Nou, geliefde, maar daar gaat het erop. Ja, zeker. Maar de Heere wil zijn gaven kwijt. Niet aan mensen die het hebben, maar die het niet hebben van zichzelf, die van zichzelf leeg zijn. Dan kunnen we nooit genoeg vragen of de Heer met zijn lieve geest in het midden van de gemeente wil werken. En van zijn kerk, dat hij die ontledigende genade komt te verheerlijken. En dat hij dan die ledige vaten ook weer uit zijn rijke volheid wil vervullen. Dat is het eerste van die nuttigheid. Het tweede is daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Ja, geliefden, dat is de rijke zegen van dat zitten aan de rechterhand des Vaders. Hij geeft niet alleen het leven en de hemelse gaven van kennis en van geloof en van liefde en van zijn gerechtigheid. Maar hij komt, dat volk, die kerk, die levende lidmaten, ook te beschutten en te bewaren. Is dat nodig? Jawel. Want zeker in beginsel zijn ze van de macht van de duivel en van de zonde verlost. Maar dat wil niet zeggen dat dan de duivel ze maar rustig laat gaan. Och, lieden, waar er geen onrust is gekomen, maar valse rust, daar zegt de duivel, dat is goed, daar heb ik geen moeite mee. Die zijn en blijven toch wel in mijn macht en in mijn dienst. Maar die onrustig gemaakt worden in hun lot, die de binnenkamer nodig krijgen, die gaan vragen, oh God, wees mij zondaar genadig. Ja, en die in beginsel dan al kwijt is, want waar die waarachtige levenszucht geboren wordt, oh God, wees mij zondaar genadig, daar zegt de Heer van, dat hij gerechtvaardigd afgaat naar zijn huis, meer dan de Farizeeën. En lieden, dan is het zo, dat de Heere ook in die weg nu komt te beschamen. Maar de duivel geeft het dan niet op. Dan is de duivel erbij om. Al kan die de zielen niet uit de hemel houden, maar om toch te proberen om de hemel uit hun harten te houden. Oh, die duivel kan zo klagen. En dan de wereld met haar verleidingen. Wat een invloed kan die nog uitoefenen op die levende lidmaten. En dan het eigen vlees, dat eigen ik, wanneer dat zich weer eens laat gelden. Ach, liefde, dan is het toch zo erg. Daarom hebben ze nodig om beschut en bewaard te worden. En kunnen ze nu zichzelf bewaren en beschermen? Och nee, geliefden, dan hebben ze in zichzelf geen wapenen. En dan hebben ze in zichzelf geen kracht. Maar wanneer ze dan ook metterdaad weer mogen beleven, hulpeloos en krachteloos vanwege al die bestrijdingen, vanwege al die invloeden van de drie doodvijanden te vluchten, tot dat heerlijke hoofd, dan zal die ook ze niet beschamen. Want hij zit daar aan de rechterhand des vaders. Hij is het die voor dat hulpeloze en machteloze volk bidt. En hij is het die zijn kracht in hun harten komt in te storten door zijn woord en geest, waardoor ze de wapenrusting weer mogen hanteren. Het zwaard des geestes, de gordel der waarheid, het schoeisel van de bereidwilligheid des evangelies, het schild des geloofs en de helm der zaligheid. Door zijn kracht en genade alleen, dan hebben ze verweer in de strijd van hem alleen. Maar hij bewaart zo, want geliefden die levende lidmaten, die komen wel eens af te dwalen. En dat geloof, dat kan weer eens zo erg inzinken. Denk maar aan Petrus, als die de Heere tot drie malen toe verloochende. Ach, geliefde, als we niet zouden hebben geweten dat dat Petrus was. En we zouden zo iemand ontmoeten die tot drie malen, zelfs met één smerige getuigd, ik ken deze mens niet. Wij zouden klaarstellen en zeggen, dat is een man die geen geloof heeft, die geen genade heeft. Maar we zijn gauw met ons oordeel. Oh, we zijn zo gauw, hoor. Behalve over onszelf. Maar die zou die wel geen genade bezitten. Maar als we het uitwendig bekijken, dan zeggen we, nou, was de geloof bij Peter? Is toch geen geloof? Was dat geloof dan niet meer bij Petrus? Oh, God, zij dank wel. Want waar de Heere dan de beginsel van het echte geloof in het hart werd, weet hij dat nooit meer voor. Maar weet je wat kan gebeuren? Dat geloof dat kan inzinken. En dat kan als het ware wegzinken. En dat geloof was ook bij Petrus ingezonken. Het was ver weggezonken. In het diepst van zijn hart. Op de bodem van het hart lag het er. Want het kan er nooit meer uit. Maar hij beoefende het niet. Door de machten van ongeloof en van zichzelf. En zie geliefden, wie komt dat ingezonken geloof weer op te wekken. Dat geloof, mag ik het zo eens zeggen, weer bovenmacht komen. En dat het weer zich mag oefenen. Wel, dat is nu de vrucht van Christus werk aan de rechterhand des vaders. Hij bewaart het beginsel van het geloof in de harten van die lidmaten. En hij doet dat geloof weer opveren. En hij doet het weer als maar een vleugels krijgen. Opdat dat geloof dan weer beoefend zal mogen worden. Daarom zijn die levende lidmaten altijd zo afhankelijk van dat hoofd Christus in den hemel. Dat hij ze draagt op zijn middelaarshart. En dat hij het zegt, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Opdat ze weer zwak en ellendig arm in zichzelf. Heer met ledige vaten. Voor hem overtuigen en zijn genade boven inroepen. Dan worden ze weer recht afhankelijk. Dan gaan ze weer met de dichter spreken. Maak uw weldaan wonderbaar in Psalm 17. Het vierde vers. Gij die uw kinderen wilt behoeden, voor vijandsmacht en vreselijk hoeden, en hem beschermt in het grootst gevaar. Wil mij uw bijstand niet ontrekken, uw zorg bewaken mij van omhoog. Bewaar als dappel van het oog. Wil mij met uw vleugelen dekken, dat is het vierde vers uit Psalm 17. Zo zijn we, geliefden, aan de laatste trap van de verhoging van Christus gekomen. En wel, dat is zijn wederkomen op de wolken des hemels, om te oordelen de levenden en de doden. Vraag 52. Wat troost u de wederkomst van Christus? Dat zal, geliefden, zijn de hoogste trap. Dat zal zijn de hoogste verheerlijking, de hoogste eer. En waarin? Wel, geliefden, dat Christus nu als het hoofd over zijn kerk is gesteld. Dat zal deze vrucht hebben. Dat zal deze eer zijn voor Christus. Dat hij ook eenmaal tot een rechter zal gesteld worden. Dat wil weer niet zeggen dat de Vader als rechter aftreedt, maar dat de Vader als rechter het rechterschap geeft in de handen van dat hoofd van Christus. Zodat Christus rechter is namens de Vader. En dat Christus nu rechter zal zijn, dat is de ontroerende gedachte, geliefden. Want hij is hier de middelaar, de borg voor de zijne en het hoofd over de zijne. Maar dat hoofd over de zijne is dan ook verbonden dat hij straks zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En dat zal hij dan doen als rechter. Dus de recht, dus de middelaar en de borg wordt rechter. Die geliefden, dat zal zijn op de dag van zijn wederkomst. Want dan zal plaats hebben de grote afsluiting van zijn rijk. En dat zal tegelijk zijn de geweldige ontknoping van alle raadselen des levens, waarmee zijn kerk heeft te worstelen, waar ze vaak niet uit kan komen, die ze niet op kan lossen. Raadselen in de verborgen wegen die hij met haar gehouden heeft. De wegen van druk. Maar lieden, dan zal ook de grote ontknoping plaats hebben van al het onrecht dat aan die levende lidmaten is gedaan. Ze zoeken hier wel eens terecht, waar hij heeft gezegd, mij komt de wraak toe. Dat ze maar voor de recht zelf niet zullen opkomen. Maar dat ze het in handen maar mogen geven van dat hoofd. Want die zal eenmaal recht doen. Volkomen recht doen op hun klacht. Weet je dat ook in de openbaring van Johannes getekend is de zielen onder het altaar. Die wel verlost zijn naar die dag en nacht roepen. Waarom? Om die openlijke verklaring tegenover alle vijanden, tegenover alle onrecht. Hoe lang zult ge niet ons bloed wreken van degene die op de aarde wonen? Dat zal de dag der ontknoping zijn. Dat zal ook de dag zijn, geliefden, waarop dat de openlijke bevestiging zal plaats hebben van het vonnis of van de vrijspraak. Lieden, als iemand sterft hier, dan verschijnt hij al voor God en dan ontvangt hij aanstonds de veroordeling, het eeuwig verderf. Maar het lichaam is nog niet opgewekt. Maar op die grote dag van Christus opstanding, als alle lichamen zullen worden opgewekt, dan zullen ook alle voor die rechterstoel gedaagd worden. En dan zal over degenen die niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn. Die hem nooit nodig gekregen hebben en nooit ingeroepen hebben. Als middelaar en borg voor hun schuld. Dan zal hij het vonnis wat reeds geveld is. Zal hij openlijk voor alle schepselen bevestigen. Dus het oordeel bij het sterven is dus definitief. En het oordeel voor de rechterstoel van Christus bij zijn wederkomst zal de bevestiging zijn de openlijke bevestiging van het persoonlijke oordeel dat ieder heeft ontvangen bij het sterven. En zo ook anderzijds zullen Gods kinderen dan ook weer voor het oordeel geplaatst worden. Jawel, geliefden. En als Christus zal wederkomen op de wolken des hemels, als de rechter van levenden en doden, zeer liefden, dan zullen de bokken aan zijn linkerhand staan en de schapen zullen aan zijn rechterhand staan. En dat is alreeds een bewijs van die bevestiging van het vonnis. Aan de ene kant voor de schapen die veroordeeld worden, voor de bokken die aan zijn linkerhand staan, maar anderzijds voor de schapen, een oorzaak van eeuwige vreugde, want hun zal de vrijspraak bevestigd worden, die ze hier in het leven en in de harten hebben mogen ontvangen. Maar liefde, dan zal weer openlijk voor heel de hel en al de duivelen en voor alle vijanden, voor hemel en aarde, zal de vrijspraak openlijk bevestigd worden. Gaat in de vreugde u zeren, gelijk de bokken zullen horen, gaat weg van mij, gij vervloekten in het eeuwig verderf. Dat zal een geweldige dag zijn, zegt die dag van de wederkomst. Want dan zal ieder zijn plaats ontvangen. Het zij het eeuwig verderf of in de eeuwige zaligheid. De schapen aan de rechterhand, de bokken aan de linkerhand. En ze zullen allemaal gedaagd worden voor die grote witte troon van Christus. Dat zal wat wezen. Alle gedaagd, alle oude mensen, alle ouders, openlijke spotters, de godlogenaars, de werelddienaars die hier hun deel hebben gehad en die dan die gestorven zijn, alles achterlatende, die zullen ook gedaagd worden voor de rechter Christus Jezus, om nu ook het vonnis bekrachtigd te horen. Daar zullen staan ook voor die troon alle overheden, alle koningen en vorsten der aarde. Daar zullen voor die troon staan niet alleen alle werelddienaars die de kerk terug hebben toegekeerd, maar er zullen ook staan alle kerkmensen zoals wij hier nu zitten en staan, gemeente. Zo zullen we eenmaal allen voor die grote witte troon staan. Er lieden, dat zullen dominees wezen. Alle dominees, alle ouderlingen, alle diakenen. Dat zullen zijn alle ouders. Maar dat zullen ook zijn alle jeugdigen, alle kinderen. Om dan te horen het vonnis der veroordeling, wanneer de boeken worden geopend, voor degene die geen voldaan op hun levensboek hebben staan, alleen de openstaande schulden. Dat zal wat wezen, als die boeken worden geopend, jongens en meisjes, God schrijft alles in zijn boek. Elke ongehoorzaamheid, elk lelijk woord, jeugd in ons midden, alle ijdele woorden, op alle plaatsen waar we komen en waar we niet mogen zijn, tekent de Heer allemaal op. Er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. En als we dan gedaagd zullen worden voor die troon, dan gaat Christus de boeken openen. En wat dan? Hoe zou het met uw en met mijn boeken dan zijn? Want daar staat alles opgetekend. En alles als schulden die we gemaakt hebben voor God. Gaat u nou eens even met de gedachten na. Laten we nou eens alleen maar nemen vandaag de zonde, de schulden die we opgestapeld hebben. Vanaf het ogenblik dat we wakker zijn geworden tot op dit ogenblik toe. Hoe laat zijn we opgestaan? Hoe zijn we naar de kerk gegaan? Hoe hebben we in de kerk gezeten? Hoe hebben we het woord gesproken? Hoe hebben we het woord beluisterd? Wat hebben we ermee gedaan? Oh, en dan de zondere gedachten. Als die allemaal overgelegd zullen worden. Hoe zal het dan wezen? Bij u en bij mij. En als dan die boeken opengedaan zullen worden. En daar staat geen voldaan onder. Door het bloed van de Heere Jezus. Dan zal het vreselijk zijn. Dan zal de Heere zeggen. Gaat weg van mij. Gij werkers der ongerechtigheid. In het eeuwig verderf. Dan is er geen pardon meer. Dan is er geen smeken meer. O God, wees mij zonde en genade. Dat kan niet meer. Dan is het beslist. O geliefde, en dan weggezonden. Te worden uitgeworpen. In de buitenste duisternis. Om eeuwig die schulden te boeten. Waar nooit een eind dan zal komen. Mensen, dat is toch wel een wonder dat we hier leven in de kerk zitten te staan. En dat het nog niet voltooid is. En dat Christus nog niet gekomen is. Gezegd, nou ja, dat zal ook zo gauw niet komen. Daar staat, hij zal komen als een dief in de nacht. Het zal zijn gelijk in de dagen van Noah. En als ieder zijn werk zal doen, trouwen en ten huwelijk uitgeven, eten en drinken. Het kan wezen als je aan uw maaltijd zit of aan uw werk zijn, dat u niet meer thuis kunt komen als Christus plotseling zal verschijnen. Onverwacht, want hij zal komen als een dief in de nacht. En dan is het te laat. En daarom zei ik, het is nog niet voltrokken. De dag is nog niet gekomen. We beleven nog een andere dag. Dat is de dag van het heden der genade. Heden, zo gij zijn stem hoort. Verhard uw harten niet. Maar laat u lijden. Wat daalt de Heer dan op laag af? Oh, wat wil die dan op een bemoeienis te maken, geliefden? Door de roepstem, de liefelijke roepstem te doen horen. Bent u naar mij toe en verbouwde. Laat u met God verzoenen. Want er is nog een weg naar verzoening. De rechter is nog de middelaar. En de borg voor schuldigen en doen waarden. O wie al schuldigen tot hem mag vluchten. Met al zijn zonde en ellende zal bij hem genade vinden. En vergeving van alle misdaden. Ja, geliefden, nog eens. Daar staat, die al zijne en mijne vijanden in de eeuwige vertoemenis werpen zal. Dat zal wat wezen. In de nieuwe vertaling staat veroordeling. Maar geliefden, veroordeling kan elke straf inhouden. Mindere straffen en zwaardere straffen. Maar het woord verdoemenis houdt in, geliefde. De allerzwaarste, de allerhoogste straf. Zo doemen dat gij niet meer zijt. En eeuwig wegzinkt in het verderf. In eeuwige wanhoop. Ontzaggelijk dat woord verdoemen. De mensen en de predikers spreken dat vaak zo makkelijk uit. Maar beseffen ze nou wat het inhoudt. En o, geliefde, al zijn er mijne vijanden. Want de vijanden van Christus, dat worden de vijanden van dat volk, van die levende lidmaten. En uw ene vraag zegt, de vijanden van Christus, zijn dat ook al uw vijanden geworden? Of zijn dat nog uw vrienden? Zettend, als dat alleen uw vrienden zijn, de vijanden van Christus, de vijanden van vrije genade. Maar om dan in die weg nog een vriend te mogen worden. Ach, laat u op het ogenblik niet afleiden doordat er wat minder licht is. Het geeft helemaal niet. Dit is veel belangrijker dat we nog in het heden der genade als arme zondaren aan de voeten van Christus die middelaar mogen gebracht worden om zijn genade in te roepen. O geliefde, al zou de kerk in brand staan, dan zou het daar toch alleen het allerbelangrijkste moeten zijn.
om hier in dit leven genade te vinden in zijn ogen, onze zonden te mogen zien als schulden en die te gaan beleiden op onze knieën voor zijn aangezicht. Gedenk niet meer aan kwaad dat wij betreven, onze zondaan wordt ons uit gunst vergeven, want het kan nog. Het is nog de dag der zaligheid. Ook daarom hadden we die dag der zaligheid en die kostelijke tijd die de Heer ons nog geeft tot een voorbereidingstijd voor zijn komst mogen besteden tot ons eeuwig welzijn. En nu kunnen we onszelf niet bekeren. Het is waar. Maar de Heer wil het werken door zijn woord en geest. Hij wil altijd de middelen gebruiken en de middelen zegenen. Och, dat we dan de middelen ernstig, nauwgezet waarnemen. Ernstig onder dat woord te komen. Dat woord onderzoeken, maar dan bidden. Dat de Heer dat de zegende middel van zijn woord wil heilig aan ons harten. Opdat wij tot een levend lidmaat de arbeid mogen worden. Opdat wij gemeenschap mogen krijgen. Levensgemeenschap met dat verheerlijkte hoofd. Dat we deel mogen krijgen aan zijn hemelse gaten. Eer dat hij als de rechter zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Nu staat hij nog vriendelijk nodigen. Straks zal hij zijn de rechter. Nu nodigt hij nog tot zijn heilheden. Zo gij zijn stemmen hoort, verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Maar nu aan de andere kant, de schapen die aan zijn rechterhand geplaatst worden. Wel daarvoor mag het tot een rijke troost zijn. Namelijk dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden, even dezelfde die zich tevoren omnijnentwil voor het gericht Gods gesteld heeft en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot de rechter uit de hemel verwachtte. Maar dan die met schrik. Maar die niet alleen al zijn en hun vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal, maar die dan dat volk met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap nemen zal. Dat zal ook een ogenblik zijn, als die dan zal zeggen tot de zoon, als een openlijke vrijspraak, als de boeken worden geopend door hun boeken. Maar dan staat er in de boeken van de zulke die het hier nodig hebben gekregen. Het voldaan door het bloed van Christus. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. O gelukkig de zulke die dat bloed hier mogen inroepen. En waar dat bloed aan de deur postte van hun hart bestreken mag zijn. Is het bloed al aan de deurpost van uw en van mijn hart. En zie geliefden, die zullen dan tot hem genomen worden. Want dan zal hij zeggen, komt in, gij gezegende mijns vaders, werd het koninkrijk u weggelegd. Dat zal dat wezen, geliefden. O, dat hij ze tot zich zal nemen. Uit en van zichzelf zouden ze nog niet eens durven. Maar hij neemt ze tot zich. Hij neemt ze, hij trekt ze, hij neemt ze op in zijn heerlijkheid. En dan mogen ze met hem zitten in zijn troon. Dat zal wat wezen, geliefde, om dan eeuwig verlost van alle vijanden en verlost van zichzelf, eeuwig dan die koning te mogen grootmaken en zijn deugden te mogen verkondigen. Dat zal aan de wederkomst verbonden zijn en om dan te beërven de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ik kan me begrijpen dat er een volk ook in ons midden is. Dat er zullen zijn die zullen zeggen, ah, waar zal ik daarbij mogen staan bij die schapen? Zal ik tot die levende lidmaten mogen behoren? Zal ik die vrijspraak mogen beluisteren? Zalig wie hier voor hem mag vallen, want wie nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Amen. zelfs pas hebben tamen, heren, uw naam ootmoedig dank te zeggen, voor alle weldaden en voorrechten ons nog geschonken, waar we een en andermaal uit uw woord mochten beluisteren, wat nodig is gekend te worden, om zonder verschrikken voor u te verschijnen, als u wederkomt, of wanneer wij sterven, want bij het sterven heeft reeds ook die wederkomst plaats in die zin, dat we dan het oordeel zullen horen. En om Christus wil. Amen. Dat is onze slotzang, het zesde vers uit Psalm 2. Ontvangt u, kon het zijn, met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.